Ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam. En ik ben benieuwd hoe u vanmiddag gaat luisteren. En ik zal dan natuurlijk uitleggen wat ik bedoel. De Bijbel die leert ons dat de mens bestaat uit een geest, uit een ziel en uit een lichaam. Althans, de wedergeboren mens. De mens die niet wederom geboren is, die is een levende ziel. Zoals 1 Korinthe 15 ons dat leert, vers 45. En Paulus leert ons dat. Adam werd een levende ziel. En Christus werd een levendmakende geest. Als wij nou wederom geboren zijn, dan is onze geest levend gemaakt. Of hij was dood en is gaan leven, of hij sliep en hij is wakker geworden. Maar hoe het ook zijn mag, bij de zondeval is de geest die de mens had eigenlijk als het ware onder het beheer, onder de heerschappij van de ziel gekomen. En is de mens, de oude mens, Adam, een levende ziel geworden. En die leefde dus vanuit zijn ziel. Nou, in de Bijbel kunnen we vinden dat in ons hart, in onze ziel, daar woont ons verstand, ons intellect, daar woont onze wil en daar woont ons gevoel. En zo leefde die mens. En die mens die werd vooral van buitenaf beïnvloed door zijn lichaam. Dat is onze uiterlijke kant. De kant die de wereld, die in contact is met de buitenwereld, maar niet in contact is met de binnenwereld waar de Heer is. En hoe gaat u nou vanmiddag luisteren? Gaat u luisteren met uw hart? Gaat u luisteren met uw verstand? Gaat u proberen alles wat u hoort direct te vertalen en te begrijpen? Dan kan ik u bijna voor zeker zeggen dat u vastloopt. Dat is bijna altijd, want er worden dingen gezegd die u niet kent, die nieuw voor u zijn. En of die waar u anders over denkt, dan zijn er blokkades in uw hart, dan zijn er blokkades in uw leven en dan sta je als het ware niet open voor het woord van God. Maar als u luistert door de geest, dan bent u als het ware in de rust. Want het bedenken van de geest is leven en vrede. En dan bent u in de rust. En dan kunt u, als u de gave van onderscheiding heeft, en anders mag u daarvoor bidden, dan kunt u onmiddellijk ook verstaan of het waarheid is wat er verteld wordt of leugen. En als er dan leugen verteld wordt, dan rammelen uw bellen. Ik heb die uitdrukking vanmiddag al gehoord. Dan rammelen uw bellen. En als u dan kennis heeft van de schrift, dan weet u ook direct wat er fout is. En als u geen kennis van heeft, dan zeggen we, heren, wat is er aan de hand? Dat is leven door de geest. En weet u, Paulus, die zegt in Romeinen 1 vers 9, misschien wil u het opzoeken met mij. En weet u dat Paulus de apostel was, die ons ook geleerd heeft en ook gezegd heeft, volg mij na zoals ik Christus navolg. En Paulus die zegt hier in Romeinen 1 vers 9, want God die ik in mijn geest dien. En misschien zou je dan zeggen, Paulus, hoe kan dat nou? Je moet God toch lief hebben met je hele hart en met je hele ziel en met alle kracht. Dat hebben we toch allemaal geleerd. Ja, maar toen waren we nog niet wederom geboren. Maar na de wedergeboorte hebben we ook een geest. En dat is het orgaan en voor ons christenen is dat blijkbaar heel moeilijk. Voor ons is het makkelijker om een voorstelling te hebben van de Vader en van de Zoon als van de Heilige Geest. En het is voor ons vaak ook makkelijker om een voorstelling te hebben van die buitenkant, van de lichamelijke kant. En dan het hart, daar kunnen we ook nog wel iets van bedenken, maar als het over de geest gaat, dan wordt dat lastiger. Op een of andere manier. Maar Paulus, die zegt, want God die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Dus niet zo dat zijn hart buitenspel is gezet, dat zie je ook, want hij denkt zonder ophouden aan de broeders, aan de zusters. Maar zijn hart is onder het beheer van de geest. Zijn hart wordt niet gevuld met de dingen die buiten zijn en dat brengt hem ook niet in beweging. Dat brengt hem ook niet van zijn stuk. Denk maar hoe hij op een gegeven moment zegt, ik was in mijn geest verontrust, omdat ik mijn broer Titus niet aan had getroffen. Hij zegt, ik was zenuwachtig geworden in mijn hart. Hij zegt ook niet dat hij angst had. Hij zegt, maar in mijn geest was ik verontrust. En je kent ook die geschiedenis van Paulus dat hij zegt, ik ben naar het lichaam afwezig. Maar naar de geest ben ik aanwezig en zal ik over die man oordelen. En het is goed voor ons om te beseffen dat dat niet alleen voor Paulus geldt, het dienen in de geest. Het is immers zo dat de Heer zegt, ik heb aan de gemeente gegeven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Waarvoor? Om de heiligen, dus niet degene die niet wederom geboren zijn, niet degene die nog leven in het vlees, maar om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon voor het lichaam van Christus, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is de Efeze 4 vers 12 geloof ik, uit mijn hoofd. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dus hoe dient u de Heere? Doet u dat vanuit uw hart? Doet u dat vanuit uw verstand, vanuit uw intellect? Of doet u dat vanuit de geest? Nou, je zou misschien kunnen denken, is dat dan zo moeilijk? Of is dat dan per se nodig? Ja, wat zegt Hebreeën 4 vers 12? Dat het woord van God scherper is, nog scherper, als enig tweesnijdend zwaard. En het scheidt van één, ziel en geest, gericht en werk, gedachten en overleggingen van het hart. Gods woord brengt een schifting aan. En dat kunt u zien al bij de schepping. Wij zouden zeggen, God gaat een hemel en een aarde schapen, nou dan maakt hij een eenheid. Nee, hij begint met scheiding te maken. Hij maakt scheiding tussen licht en duisternis. Hij maakt scheiding tussen wateren en wateren. En dat is geen negatieve scheiding, zoals iets wat God samengevoegd heeft gescheiden gaat worden. Dat is natuurlijk negatief, dat is verdrietig. Maar het scheiden van vuil en wat schoon is, van wat rein en wat onrein is, wat heilig is en wat onheilig is, dat is positief. En zo is ook de scheiding van onze geest en van onze ziel vanuit het lichaam een positief werk, een levend werk, wat God doet door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Hij gaat dus uw geest en uw intellect scheiden. En als dat niet gebeurt en dat blijft bij u vermengd, dan leeft u deels in de ziel en misschien wel helemaal in de ziel. Maar als u nou in de ziel leeft, hoe moet u dan in de geest bidden, zoals Judas bijvoorbeeld zegt? Bid in de geest, zegt Judas. En ook Romeinen 8, vers 26 en 27. Als wij gaan bidden, zegt Paulus, dan weten we vaak niet wat we moeten bidden naar behoren. Met andere woorden, wij weten niet wat we naar de wil van God moeten bidden. Hij zegt, maar telkens komt de Heilige Geest u te hulp. En hoe weet je dan dat de Heilige Geest je te hulp komt? Voel je dan een trilling in je hand? Zeer zelden geeft de Heilige Geest lichamelijke manifestaties. Een enkele keer in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament moeten wij daar niet op gericht zijn, want die Heilige Geest die woont niet aan de buitenkant van uw hand. Die Heilige Geest heeft woning gemaakt in uw diepste wezen, in uw diepste binnenste. Daar waar uw geest is, daar woont de Heilige Geest. In uw diepste wezen, waar je intuïtie is, waar je geweten is. En waar je geest is, daar woont de Heilige Geest. En om naar hem te kunnen luisteren, zijn indrukken op te kunnen vangen, dat hij als het ware door ons heen kan bidden, als jij je mond opent dat de dingen komen, dan is het nodig dat jouw hart, jouw ziel gaat rusten. Als het een grote chaos is in je hart, als het een grote chaos in je hoofd en de gedachten tollen maar rond, hoe kan dan de Heilige Geest zijn werk doen? Als hij dan ook nog zou gaan spreken tot ons, raken we in verwarring. En dat je ook veel tegenkomt onder het christendom, dat mensen in verwarring zijn. Nou, dan ben je niet zuiver in de leer, niet zuiver in de geest, niet zuiver in je leven met de Heer. Dan moet je zeggen, Heer, hoe komt dat dat ik in verwarring ben? Wat is er aan de hand? Want de geest, de Heilige Geest, die geeft u gedachten van leven en vrede. En dat is niet de bedoeling voor alleen Paulus en een paar grote apostelen. Dat is de bedoeling voor alle kinderen van God. Dus de bedoeling dat elk kind van God een rank is aan die wijnstok. Het is de bedoeling dat elk kind van God dient door de geest. Of je nou de stoelen klaarzet, of de muziek doet, of de prediking. Het is de bedoeling dat dat door die geheiligde mens, die reine mens, naar voren komt. Denk maar aan de tabernakel, als je dan ziet dat de priesters, die moesten bij de inwijding helemaal gewassen worden, bij het wasvat. De eerste keer deed Mozes dat. Maar daarna moesten ze elke dag, als ze dienst deden in de tempel, moesten ze altijd hun handen en hun voeten wassen. En als je het niet doet, zegt de Heer, dan zul je sterven. Want God is een heilig God. En wij kunnen niet met de zonde bij hem binnenkomen. Je kunt niet met de zonde in de hemel komen, want in de hemel is geen zonde, daar is geen ongerechtigheid. En dan zie je ook dat Paulus een onderscheid maakte. We zitten in Romeinen 7. Misschien kunnen we dat ook even bekijken met elkaar. Romeinen 7. Romeinen 7, 16 zegt Paulus, maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Je zou kunnen zeggen aan die oude dienst, aan dat oude verbond. Nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Hoort u dat? Wij zingen dat Jezus vrij maakt, dat hij verlost. Ja, hij maakt ons ook vrij van de wet. Daar zaten we aan vast. Dat waren ketenen, dat waren boeien. Een wet die wij nooit konden vervullen, maar die ons eigenlijk eerder, als het ware, onze zonde deed kennen. En misschien zelfs meer aanspoorde om dat te doen, zonder dat de wet dat de bedoeling had, want de wet was goed, die was zuiver, die was van de Heere. Maar dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van de geest dienen en niet in oudheid van letter. Die wet van Mozes, die moest gebeuren door offers van dieren. Die moest gebeuren door de menselijke mens, mag ik het zo eens zeggen. Die menselijke mens die niet wederom geboren was. Die geen nieuwe geest had. Die niet de Heilige Geest had inwonend, zoals wij dat kennen in het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament. En zo moest die mens die wet dienen. Maar doet nou het geval dat sommigen van ons, misschien velen van ons, dat weet ik niet, die het onvoldoende begrijpen en onvoldoende verstaan. En eigenlijk na bekering en wedergeboorte in de loop van de tijd weer terugzakken naar die oude manier van leven. En dan proberen God te behagen door onze goede werken. God te behagen met inspanning van onze ziel. God te behagen met inspanning van onze lichamelijke arbeid. En het is natuurlijk ook lastig. Sommigen van ons die komen al jong tot geloof. Dat is heerlijk, dat is mooi. Als je 10 of 20, maar als je 30 of 40 of 50 jaar bent, je komt dan tot geloof, je hebt tientallen jaren geleefd, die oude mens. Je hebt tientallen jaren geleefd onder die wet, want daar zat je aan vast, of dat je het nou wist of niet. Tientallen jaren geleefd onder die vorst van de duisternis, die je geslagen had met blindheid. Tientallen jaren geleefd onder de macht van de zonde, onder de macht van de boze. En de een misschien meer, de ander minder, maar we zaten daaronder. Niemand uitgezonderd. En je hebt een bepaalde gewoontes ontwikkeld. Volgens een bepaald patroon. Volgens bepaalde normen en waarden die je meegekregen hebt van thuis of ontwikkeld in je leven. Maar of je nou wel of niet in de kerk zit, als je niet wederom geboren bent, dan zul je het koninkrijk van God niet zien. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 3. En het is zo uniek dat christendom alle godsdiensten, buiten het christendom, alle godsdiensten van mensen die niet wederom geboren zijn, worden dus gediend vanuit het vlees. Vanuit het hart. Of het nou gaat over hindoeïsme of boeddhisme, of noem alle soorten maar op. Alle godsdiensten worden gediend vanuit het hart van de mens. Maar niet door de geest. Alleen zij die door de Heer Jezus Christus en door de Heilige Geest wederom geboren zijn. Kinderen van God zijn geworden. God is immers geest. Alleen zij kunnen God behagen. En alleen zij kunnen God dienen door de geest. En daarom moeten wij leren, als christenen, om te leren wandelen. Ik zeg bewust leren, want het is een moeilijk proces. Leren wandelen door de geest. Niet langer voldoen aan het vlees, niet langer voldoen aan de behoeften van het vlees. Romeinen 8 zelfs. Dat we de werking van het lichaam moeten doden door de geest. En dan zul je merken dat als naarmate dat je nieuwe leven als het ware opgebouwd wordt door God. En vergeet niet dat die geest die moet ook geoefend worden. Als u zegt, Heer, ik wil graag een krachtige geest, dan krijgt u oefeningen, dan krijgt u trainingen. Zoals je dat in het lichamelijk hebt, als je wil sporten, dan moet je oefenen, dan moet je trainen. Of als je sterk wil worden of gewicht heffen, dan moet je oefenen, dan moet je trainen. Zo is het ook met onze geest. Dus de Heere brengt heel veel op ons pad. Niet om ons naar beneden te brengen, maar om onze geest te oefenen, zodat wij een krachtige, standvastige geest krijgen. Want als de Heilige Geest die er is, krachtig is, en die is natuurlijk krachtig, dat weten we. Dat is het waar de almacht van God. Toen de Heere sprak in Genesis, toen zweefde de Geest van God over de wateren en de Heere sprak er, zij licht en er was licht. De Heilige Geest, de uitvoerende macht. Daarom moet, lieve mensen, lieve broeders, de Heilige Geest in ons midden zijn. En daarom moet die trooster in ons zijn en bij ons zijn. Want anders kunnen wij God niet behagen. Onze buitenkant gaat niet de hemel binnen. Onze binnenkant. Datgene wat God gemaakt heeft. En dan weet ik, dan zijn er christenen die leven deels in het vlees en sommigen helemaal in het vlees. Zegt Paulus, nou dan word je gered als door vuur heen. Al die werken van houten, stroen, stoppelen, die verdwijnen. Maar ik hoop dat wij daar toch niet voor leven. Ik hoop dat wij toch leven voor de dingen van zilver en goud. Dan zeg ik hier al mijn inspanningen hier in dit tijdelijke leven, dat straks niet door het vuur verbrandt. Maar dat het misschien nog gelouterd wordt en nog mooier wordt. Maar een christen die christen geworden is, kan dus niet meer door het vlees leven en kan niet meer voor zichzelf leven. Laten we maar één bladzijde verder gaan, naar Romein 8. Want het is niet de bedoeling van Paulus om te blijven in de Romeinen 7. En ook niet te blijven in Romeinen 6, maar het is de bedoeling dat we verder gaan. En dan ziet u in Romeinen 8, dan zegt Paulus in vers 1, er is geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En hoe moet u nou in Christus Jezus zijn? Hij is in de hemel. Dat kan alleen in de geest. Dat kan niet met ons lichaam. En dan kun je misschien één van hart worden. Nee, zegt de Heer Jezus Johannes 7, die Vader, opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Dus de ware eenheid van de kinderen van God, die is alleen in Christus. Het is niet omdat je zegt, we denken overal hetzelfde over. Ik ontmoette ooit een broeder, ik had hem nog nooit gezien, en we waren gelijk eens geestes. En dan moest het werken en zegt, Arie, bid voor me. En dan bid je en dan ben je één voor de troon van de Heer. Dat is eens geestes, dat is wat Jezus zegt. Vader, zoals u in mij bent en ik in u, zo ook zij in ons en wij in hen. Die eenheid, die ware eenheid. Niet de valse ecumene, de ware eenheid is verbonden met de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus hier dat er geen verdoemenis, geen veroordeling meer zijn die in Christus Jezus zijn. Maar hij stopt niet. Hij geeft ook voorwaarden aan. En dan zegt hij dat geldt voor hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Paulus heeft Romeinen 6 gehad. Hij zegt, je bent met Christus gekruisigd. Je bent één plant met hem geworden. Je bent vrijgemaakt van de zonde. De zonde zal niet meer over jou heersen. Je bent nou niet meer voor de zonde, vers 18, maar om te dienen voor de gerechtigheid van God. Nou, en dan kennen we natuurlijk die strijd van het Romeinen 7, dat die zonde nog parten speelt. Dan zegt hij, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan geeft hij ook antwoord, gelukkig. En dan zegt hij, God is het dank door Jezus Christus onze Heer. En dan gaat hij met ons verder in hoofdstuk 8 om ons te leren te wandelen door de geest. Want weet u, uw lichaam is toch een tempel geworden van de Heilige Geest, 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 6. Uw lichaam, een tempel geworden waarin God wil wonen. En denk dus een mooi, eenvoudig aan de tabernakel. Ik heb gehoord dat Jacob er pas over gesproken heeft. Dan ziet u ook de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, die drie afdelingen als het ware. Zo is het voorhof, dat is het buitenste, dat is ons lichaam. En het heilige zou je kunnen zeggen, dat is ons hart. En het heilige, de heilige, daar is waar God woont. Ja, want de Heilige Geest is ook God. En het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Maar u kunt in uw hart, kunt u zich niet bewust zijn van Gods aanwezigheid. In uw hart, daar woont u uzelf, uw eigen persoon. He, uw verstand, uw wil, uw gevoel. En in je hart weet je wie je bent. In je hart weet Sander wie die is. En hoe hij is, dat weet hij. En ieder weet dat. Je kunt misschien wat in verwarring zijn, maar je weet, daar woont je bewustzijn als mens, als persoon. Ook als je opnieuw geboren bent, dan blijf je mens. Met God word je zelfs meer mens, als voor die tijd. Nou, in jouw geest Daar woont het bewustzijn dat God daar woont. Dat dat de woonplaats van de Heer is. En als u zegt, ik merk er niks van, dan moet u... Dat mag ik niet zeggen. Dan mag u bidden. Heere, openbaar mij. Uw woonplaats. En Heer, als die woonplaats nog leeg is. Heer, als u nog geen woning gemaakt hebt in mijn hart. Heere, wilt u dat dan doen? Johannes 14 spreekt daarover. Dat wij zij ook zijn geboden moeten liefhebben. Want elke belofte geeft God voorwaarden. Dat wij moeten liefhebben zijn geboden doen. Dan maakt Heer een woning in ons hart. Christen, als de Heilige Geest God zelf woning gemaakt heeft in uw diepste wezen, dan weet u dat. Maar je kunt het makkelijk vergeten. Waarom? Omdat die buitenkant zoveel aandacht vraagt. Omdat die buitenkant zoveel inbreuk op ons maakt. Omdat deze hele wereld in het boze ligt. En al de dagelijkse dingen en de beslommeringen en de zonde en noem alles maar op ons afkomt. Waarom? Achter die zonde, daar zit degene die van de beginnen gezondigd heeft, die boze. En met kracht probeert hij in uw leven in te dringen. Met kracht probeert hij in de gemeente binnen te dringen. Maar hij komt van buiten. Daar waar de Heilige Geest woont, kan hij niet komen in uw diepste binnenste. Dus u moet daar schuilen. U moet bij God schuilen. En dan zult u merken dat omstandigheden u niet meer bewegen zoals vroeger. Ook de ellende, de moeite, de zorg en de pijn en het verdriet wat we meemaken, we hebben het vanmiddag al gehoord, dat gaat u niet meer uit uw balans trekken. Dan blijft u daar waar de Heer is. Wie zich aan de Heere hecht is één geest met hem. En als wij één geest met Christus zijn, dan is dat ons fundament. Dat is onze rotsteen. En dat houdt ons vast. En van daaruit werkt de Heere ook naar buiten toe. Naar ons hart hebben we vanmiddag ook gehoord. En zelfs naar ons lichaam. En dan gaan de mensen zien dat wij iets hebben wat ze zelf niet hebben. En dan hebben wij misschien wel geleerd, ja, wij brengen het tot het oor. En dan moet het de voet zakken, dan zit het in je hart. Ja, ik lees het niet in de Bijbel, mijn Bijbel leest. Mijn Bijbel leert mij dat het woord van God levend is en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dat dringt door, zo diep. Tot in de diepste van ons wezen. Dus is ook mijn verlangen. Dat het woord van God vanmiddag in één keer doordringt tot in het diepste van ons wezen. En ons daar bouwt tot de woonsteden van God in de geest. En van daaruit worden wij gevoed. Van daaruit wordt ons denken vernieuwd. Denk maar aan Romeinen 12. Als wij ons onze Heere geven. Ja, volkomen. Dat is onze toewijding. Dan gaan we Gods wil leren kennen. En dan gaat ons denken vernieuwd worden. En als we anders gaan denken, gaan we ook anders handelen. Kijk nou eens naar... Nou, ik moet even afmaken. Dus voor hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 2, dit is zo'n schitterende tekst. Want de wet van de geest van het leven... Ziet het? Dit is niet de wet van de dode letter. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. De wet die staat voor de dode letter, die maakt niet levend. Die maakt dood. Daarom mogen wij ook geen dode letter preken en mogen we elkaar ook niet met het woord van God om de oren slaan. En te pas om te onpas maar iets zeggen en roepen. Maar aangestuurd door de Heilige Geest. En dan, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, dat is een nieuwe wet. Vroeger was die wet er niet. Dus de nieuwe wet in het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond, want de wet van de geest, dus de kracht van de geest van het leven... In Christus, altijd weer in Jezus, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Zie, dat is het leven van God. Wat door de geest, door het woord en de geest in u komt, dat maakt u vrij. Maakt u vrij van die wet die gediend moest worden vanuit het vlees. En als je dan bijvoorbeeld ziet in vers 5, immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Waar wilt u zijn, lieve broederzuster? Waar wilt u zijn? Wilt u zijn op het terrein van het vlees? Wilt u nog leven op het terrein van het zondige vlees? Dan vervalt u automatisch, zegt Paulus, dan zegt het woord van God, aan de wet van de zonde en de dood. Dat is wat vers 1 ons leert. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Anders vervallen we automatisch aan de wet van de zonde en de dood. Maar als we door de geest leven, dan zullen we door de geest het spoor houden. En dan zullen we eenvoudig vragen, Heere, laat u het mij zien. Wat is uw wil? Heere, wat is uw gedachte hierover in deze zaak? Ik hoor zo vaak, ook onder de kinderen van God, en ik denk en ik vind en ik zus en ik zo. Mag je dan geen mening hebben? Jawel, maar is dat getoetst aan het woord van God? Als u zegt, ik vind dat we het zus moeten doen, heeft u dat getoetst bij de Heere? Heeft u dat gevraagd aan de Heere? De gemeente is toch zijn woonplaats? Dan moet het toch gebeuren volgens zijn voorschrift. Denk maar aan de tabernakel. Denk maar aan de zonen van de Aaron. Ze komen met vreemd vuur. Ze dachten, dat zal de Heer ook wel goed vinden. Ja, ze moesten het bekopen met de dood. Onmiddellijk. Onze God is een verterend vuur. Is hij liefde? Ja, zeker liefde, maar hij is ook licht. Hij is ook rechtvaardig en hij is ook heilig. En we hebben een geweldige God en we prijzen hem dat we hem mogen dienen, maar wel op een hem welgevallige wijze. Niet op uw wijze, niet op mijn wijze. Wij moeten samen zoeken naar de wil van God. En samen trachten te verstaan wat de wil van de Heer is. En dan leert Paulus hier. Als je naar het vlees bent, dan bedenk je de dingen van het vlees. Maar als je naar de geest bent, de dingen van de geest, is dat niet wonderlijk? Broeders, dus laten we dat naar binnen laten komen. En daar ons, als het ware, ons voordeel mee doen. Dat de Heer dat ook de komende tijd kan uitwerken in ons leven. Want daar moeten we mee bezig zijn. Het is niet zo dat u de diepere dingen van God, dat ze u aankomen waaien. U moet daarmee bezig zijn. En u kunt het ook niet met uw intellect bevatten, want dan zou het mooi zijn. Degene die veel verstand heeft, die gaat veel sneller dan iemand die het minder heeft. Ja, zo werkt het niet. Je ganse intellect, dat staat soms stil en dan moet je wachten op de Heer tot de Heilige Geest komt om je verstand te verlichten. Dat is ook wat Efeziërs 1 zegt natuurlijk. Hè. Daar moet je bidden om verlichte ogen van het hart en van het verstand. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. En als we de dingen van de geest bedenken, dan doen we niet mee aan kwaadsprekerij. Dan doen we niet mee aan roddel. Dan doen we niet mee aan valse kritiek. Dan doen we niet mee aan allerlei vuile dingen. Dan doe ik niet mee aan de dingen van de wereld. Want dan zullen we ervaren in ons leven dat we de geest bedroeven. Efeziërs 4 vers 30, ook dat kan. Maar Paulus spoort ons aan dat we voortdurend, Efeziërs 5 vers 18, voortdurend vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Want als die Heilige Geest zich als ware terug moet trekken, als u hem bedroeft, als u dingen doet in uw leven waar hij verdrietig van wordt, als u naar de verkeerde dingen kijkt, als u naar de verkeerde dingen luistert, als u zich bezighoudt met roddel, met kritiek, met kwaadsprekerij, met hoererij, met drank, films, muziek, al die toestanden die de hele vuilheid van de wereld ook over de christenen wil brengen, ook over de gemeente van God wil brengen. Vroeger was er nog een groot verschil tussen, als het ware, tussen de kerk en de wereld, maar je ziet het steeds meer vervagen. Je ziet het allemaal een soort in elkaar schuiven. Morgen zat een mevrouw te vertellen, zij was dominee en haar man ook. En nu waren ze gescheiden. En de mensen begrijpen het wel. Maar het gaat er denk ik niet om of de mensen het begrijpen. Het gaat erom wat de Heer ervan vindt. Vragen wij ons dat nog af, Heer, wat vindt u hiervan? En is het de bedoeling dat de Heilige Geest heel ons leven gaat sturen? En als u dat niet doet, dan gaat u dat ook merken. Heel praktisch, ik weet ook, ik was nog niet zo heel oud in het geloof, dat ik ergens aan het helpen was, aan het klussen. En ik moest met zijn kruiwagen op zijn aanhangwagen rijden en er was iets wat me waarschuwde om het niet te doen, die laatste keer. En ik deed het toch. Nou, Arie ging vallen. Dat doet heel veel pijn. Nou, zo zou ik er nog wel een aantal voorbeelden kunnen noemen, dat de Heilige Geest u wil bewaren. Maar als we dan reageren vanuit ons hart, vanuit ons vlees of vanuit lichamelijk, hè, want ik weet nog goed dat ik ooit een preek hoorde van een broeder en die zegt, nou die had geleerd dat de relatie boven de prestatie gaat bij de Heer. En ik was nog kort het geloof en ik zat er en denk, ja, maar er moet ook nog wat gebeuren. Ja, dat is vlees. Maar ik heb dat zwaar moeten bekopen. Jaren later zeg ik, Heere, waarom gebeurt dit in mijn leven? En als een bliksemflits wie mijn woord veracht, moet het ontgelden. Zeg, Heere, waar heb ik uw woord veracht? Moest onmiddellijk denken aan die preek, ik wist het. Dat is rebellie, dat is verzet, dat is je vlees. En vlees gaat in tegen de geest. Dat is wat Galaten ons leert. Galaten 5 vers 17 geloof ik, hè. Dat de vlees gaat tegen de geest in, maar ook gelukkig andersom. Dus als we door de geest leven, dan gaat de Heilige Geest ons helpen om het vlees te overwinnen. En dat is de bedoeling van de Heere, dat er overwinning zal zijn in uw leven, dat er overwinning zal zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Tot eer van u, nee, tot eer van God. Dat zichtbaar en tastbaar wordt hoe groot zijn kracht is. Dat zichtbaar en tastbaar wordt wie de Heer Jezus is. Dat zichtbaar en tastbaar wordt hoe groot dat nieuwe verbond is. Hoe heerlijk dat het is. En dat Christus dan gestalte krijgt in de gelovigen. Tot eer van zijn naam, tot redding van zielen. Maar dan moet u, dan moeten wij leren wandelen door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is gekomen om Christus te verheerlijken. Wij kunnen dat niet doen. Wees niet, lieve broeders, onachtzaam. Als de Heer u bijvoorbeeld aanspoort om te bidden. Als de Heer u aanspoort om het woord te openen. Dat u dan niet denkt, ja, ik moet eerst even dit kijken, ik moet eerst even dat doen. Want dan is het moment vaak voorbij, weet u dat? Dan is het moment soms voorbij. Als Hij komt, de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Hij heeft van de troon van de hemel de trooster gezonden, de derde persoon van de Godheid. En als die God zich verwaardigt om u als het ware aan te spreken, om te zeggen, ik moet even iets met je delen. Of ik wil iets bekendmaken. Of je moet iets voor me doen. Als je ergens die zachte aandrang voelt. Dan zegt, het is nu de tijd. Ik moet me verdiepen. Ik moet de Heer zoeken. En je doet het niet. Snap je dan wat wij doen? Ik denk als Willem-Alexander bij u aan de deur klopt. Dat u onmiddellijk tijd voor hem maakt. Dat geloof ik echt. Dan laat u uw computer staan. U laat uw werk liggen. En u staat hem te woord. De koning. Het is een aardse koning. Maar nou is daar de hemelse koning. Die goede herder die in de persoon van de trooster bij u is. Die parakletos die wij te hulp mogen roepen. En als hij ons dan dringt om het woord te openen en te bidden. Dan hebben we soms geen tijd. Dan leven we niet door de geest. Want als we door de geest leven dan krijgt hij de eerste plaats. Ja, maar moeten we dan ook niet werken? Ja, maar de Heere weet best wel dat u moet werken. De Heere weet best wel wat u ook moet doen aan praktische dingen. Dat weet de Heere heus wel. Maar als hij het belangrijker vindt om even met u te contacten. Bijvoorbeeld over een woord, over uitleg van een ding of iets wat u hebt in een relatie met uw man of met uw vrouw of met een broeder of met een zuster. Of misschien moet u bidden, mag u bidden voor een ongelovige. Dan kunnen er 1001 dingen zijn. Geven we dan onze tijd aan de Heer? We hebben vanmiddag gehoord over geld. Als de Heer ons om geld vraagt, geven we dan ons geld aan de Heer? Of gaan we dan denken vanuit ons hart, vanuit ons vlees en nemen we een zelfstandige beslissing zonder de Heer te gehoorzamen of te raadplegen? Wel, dan wandelen we naar het vlees. En als we naar het vlees wandelen, vallen we onder die wet van de zonde en dood, want dan krijgt u weer strijd. Dan krijgt u absoluut strijd. Dan krijgt u strijd ook met de zonde. Dan blijft u niet staande. Want alleen door de kracht van de Heer, door de kracht van de Heilige Geest, bent u in staat om dat nieuwe leven te leven. In overwinning over de zonde. Of in overwinning over de omstandigheden die daar zijn. Misschien met uw buren of weet ik veel, duizend, of op uw werk, u maakt zoveel dingen mee. Want dat doen wij allemaal. Dus hoe gaan we daar dan op reageren? Hoe gaan we daar dan mee om? Paulus zegt ook tegen de Filippenzen dat je vaststaat in één geest. Ik wil nog even met u gaan naar 1 Korinther 2. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. 1 Korinther 2. Het is voor ons zo belangrijk om dat nieuwe leven te leren leven. En het is vaak net als met kinderen. Kleine kinderen die moeten nog heel veel leren. En die zijn nog heel erg afhankelijk van de hulp van hun ouders. Zo is het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. De jonge gelovigen moeten nog heel veel leren. En die zijn heel vaak afhankelijk van de oudere broeders en zusters. Dus daar moeten we ook geduld mee hebben, want de Heer heeft daar ook geduld mee. En als je iets leert en het lukt niet, dan moet je jezelf niet veroordelen. Dat gaat er helemaal niet om. Als een kind nou sommetjes moet maken op school en het lukt niet gelijk om ze goed op te tellen, hoeft hij zich ook niet te veroordelen. Nee, hij zit daar om te leren. Nou, ze zitten we allemaal in de leerschool van Christus. 1 Korinther 2. We hebben al een stukje uit gehoord vanmiddag. We moeten spreken met betoning van geest en kracht. Maar laten we eens lezen vanaf vers 10. Vanaf vers 9. Even terug. Maar het is zoals geschreven staat. Dus 1 Korinther 2 vers 9. Maar het is zoals geschreven staat wat geen oog heeft gezien. Dat is net met die geest. We zien dat niet met onze natuurlijke oog. We moeten dat als het ware met geestelijke ogen zien en met geestelijke ogen waarnemen. En geen oor heeft gehoord. Dus ook weer dat lichaam helpt ons niet. Het gaat over de geestelijke dingen. En in geen menshart is opgekomen. Je hebt het ook niet kunnen bedenken. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Nou, dan kan ieder mens God lief hebben, toch? Maar als het niet lukt, dan zeg je, Heer, help mij om u lief te hebben. Aan ons echter, zegt Paulus, dus hij sluit de gemeente van Korinthe hierbij in. En dan sluit u daar ook bij in vanmiddag. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Ziet u het? Geopenbaard door zijn geest. Dus ons contact, onze gemeenschap moet zijn met de geest van God. Als we geen contact hebben met die geest van God, kan hij het ons niet openbaren. Want het is niet je natuurlijke oog, niet je natuurlijke oor. Het is zelfs niet je hart waar je verstand zit. Maar het is door de Heilige Geest. En dan zegt hij, de Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus zonder die geest van God gaat u ook de Hemelse Vader nooit leren kennen. U kunt de Bijbel studeren van uw jongste jaren totdat u oud geworden bent. Zonder de geest van God gaat u dat geheimenis van God niet verstaan. Zonder wedergeboorte krijgt u daar geen deel aan. Theologie zonder de geest van God is dus nutteloos. Daarom zegt Paulus ook, alles wat ik vroeger geleerd heb, dat acht ik als schade, als drek. Dat leg ik af. Want toen diende niet God nog, als het ware in zijn verstand en ook met onverstand, want hij vervolgde de gemeente. En dan vers 12, we hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Dus je houdt niet van de dingen van de wereld. Het is niet de wereld die je drijft. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten die dingen die ons door God genade geschonken zijn. Dus wij hebben de Heilige Geest nodig om te ontdekken wat het betekent om een kind van God te zijn. Wat het betekent om in Christus te zijn. Wat het betekent om te wandelen door de Geest. Wat het betekent om vrij te zijn van zonde. Wat het betekent om te strijden tegen de machten. Wat het betekent over de toekomst, over openbaring, over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Alles wat er nog staat te gebeuren, wat er nog staat te ontrollen, om het profetisch woord te ontdekken. Daar hebben we de Geest van God voor nodig. Dus wij moeten onze blik als het ware altijd richten op hem. Zeg, Heer, ik heb uw Heilige Geest nodig. Heer, ik wil bidden, maar ik weet niet wat ik moet bidden. Dan hoor ik pas een broeder zeggen, ja, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Nou, dat merk je dan ook vaak. Maar dan zijn ze meestal dingen met hun, bezig met hun eigen dingen. Maar niet met de dingen van de Heer. Ik heb al heel vaak gemerkt in mijn eigen leven, als ik wil bidden, want er zijn bepaalde noden in de gemeente, of hier, of waar, of wat dan ook. Maar dan merk ik dat de toegang als het ware niet vrij is. Daar proef je in je binnenste. Dan zeg ik, Heer, wil u mij maar helpen dan om de juiste vragen te stellen? Want ik weet het blijkbaar niet. En dan mag je meestal de Heer eerst gaan loven en prijzen en dan bidden. En dan kom jij aan de beurt. Eerst de Heer, en dan wij. Maar niet andersom. Maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten Dus dat is niet twijfel. Dat is niet twijfelachtig. Dus niet dat je de ene keer een kind van God bent en de volgende dag niet meer, want dan gebeurt er iets. Dan zoek je die zekerheid blijkbaar in je uiterlijke mens of zo. Maar de geest van God, die laat ons weten dat wij kinderen van God zijn. Zoals 1 Johannes 5 dat ook zegt. Vers 13. Van die dingen spreken wij. Hoor je het? Van die dingen die te maken hebben wat God ons genadig geschonken heeft. Van die hemelse dingen. Van die dingen spreken wij ook niet met woorden die de menselijke wijsheid ontleert. Denk ook maar hoe de Here. Als Paulus hier begint in hoofdstuk 2, dan zegt hij, ik had mij voorgenomen, vers 2, niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking van het kruis de wereld te redden. En zo weet de Heer ook in de Heilige Geest hoe de gemeente gebouwd moet worden, want hij is de bouwmeester. Maar dan zegt u verstand misschien, nou als we in een ander gebouw gaan zitten, een andere muziek, dan krijgen we meer mensen. Dat is uw verstand. En dan kunnen we de marketing toepassen. De leer van de wereld toepassen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Misschien hebt u ook ziende succes. Maar Gods geest gaat niet achter ons aan. God is de eerste en hij is de laatste. Hij is de alfa en de omega. Het initiatief is bij God begonnen. Hij heeft bedacht dat Christus naar deze wereld zou komen. En hij heeft de gemeente van Christus bedacht. En kijk maar hoe de Heer aan Mozes getoond heeft hoe die tabernakel gebouwd moest worden in al zijn facetten. En toen kwam die wolk, toen kwam de Heer er wonen. Eerder niet. Hij ging niet in een huis wonen wat niet af was. Dat doen de meesten van ons ook niet. Hij is Heer, hij is God, dus hij heeft ook zijn plan met de gemeente van Jezus Christus. Nou kijk maar rondom je heen hoe een grote verscheidenheid er is in ons land. En er mag best een beetje verscheidenheid zijn. Iedere gemeente mag wel zijn eigen identiteit hebben. Maar we moeten wel werken binnen de wil van God. Zoals de Heilige Geest die ons openbaart door het woord en door de Heilige Geest. Dus geen woorden met menselijke wijsheid. Maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Ziet u dat? De Heilige Geest is gekomen om u te onderwijzen. U hebt niet genoeg om zondags een preek van een uur of van drie kwartier. Dag aan dag mag u zijn onderwijs ontvangen. Dag en dag verlangt God naar gemeenschap met u. Dag en dag verlangt hij u te voeden, u te laven, u te verkwikken, op te bouwen. Te maken tot een heerlijk getuige in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die Heilige Geest, die is er altijd, die is nooit moe, die is nooit mat. Want hij is God en hij wil ons leren. En als wij het niet kunnen verdragen en er niet aan toe zijn, dan doet hij dat niet. Dan wacht hij heel geduldig. Totdat u er aan toe bent. Dus die geest van God die openbaart ons de dingen. En die leert ons ook hoe wij spreken. We hebben in de getuigenissen gehoord van de meisjes zegt, ik moet even wat rustiger zijn. Dan kan de Heilige Geest je ook de woorden ingeven. En dan gaat u de woorden van God spreken. Om geestelijke dingen met geestelijke te vergelijken. Maar de natuurlijke mens, hoort u het? Je kunt als natuurlijke mens, en ik hoop dat we dat begrijpen, ook als we natuurlijke mensen tegenover ons hebben, kun je God niet dienen. In het Oude Testament moest dat. We waren onder de wet. Maar in het Nieuwe Testament moet een mens wederom geboren worden, zegt Jezus in Johannes 3. En als je wederom geboren wordt, dan krijg je een nieuwe geest. Dat is een nieuw orgaan waarmee je contact kunt hebben met God door de Heilige Geest. En de Heilige Geest moet ons dat woord openbaren. Anders blijft dat de bedekking. Denk maar aan 2 Korinthe 3 vers 16. Telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dan gaat de schellen van je ogen. En dan gaat de Heilige Geest je deze dingen openbaren. Niet alleen aan Paulus. Als het alleen aan Paulus was geweest, had Paulus het niet op hoeven te schrijven. Maar hij deelde juist uit, en dat is ook de bedoeling van de Heer, dat wij uitdelers zijn van de genade. Alles ontvangen hebben, dat we het uitdelen. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. De dingen van God niet aan. En voortdurend merk je dat, soms ook in een persoonlijk gesprek, één op één, dan merk je daar is een muur. daar is een valse rots. Daar kom je niet doorheen. En je vertelt die dingen van de Heere, dat de Heere scheiding maakt tussen ziel en geest. Dan denk je, ja, maar dat denken is ook nog wel een beetje in de geest. Nee, de Heere maakt scheiding. En dan laat ons duidelijk weten wat de bedoeling is. En dan kan de Heere die dingen die je ons bekend maakt, moeten in je hart komen, maar wel van binnenuit. En soms leer je wat van anderen. Natuurlijk prijs de Heer. Hij werkt op allerlei weer. Maar wij moeten beseffen dat de Heilige Geest onze leermeester is. En dat Hij ons op wil voeden. Elke broeder of zuster wil Hij opvoeden. Welke taak u ook heeft in de gemeente van Jezus Christus. Of je nou het woord moet bedienen of daden van barmhartigheid, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat de Heer ons wil onderwijzen en dat Hij ons ook wil leren door de Geest te leven. En die natuurlijke mens, die neemt ze niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Die natuurlijke mens, die denkt, je hebt wel geslagen, ik sla terug. De buurman is onaardig voor mij en ik ben ook onaardig voor hem. Maar Jezus leert ons een vurige kolen erop te openen. Dus wij gaan anders reageren, wij gaan anders denken. Wij zijn nieuwe mensen. Geen natuurlijke mensen, maar bovennatuurlijke mensen. En dat is in het proces. Dat is ook in de weg van de geleidelijke groei, dat is een heel leerproces. Dus je hoeft ook niet ontmoedigd te raken als je zegt, nou hij noemt een aantal dingen, die ken ik nog niet. De Heere gaat u dat leren, hij gaat u dat openbaren. Maar niet aan uw menselijke wijsheid. U hebt de wijsheid van God ontvangen in Christus. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen zelf. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Gedachten van Christus. Dat is de bedoeling. U opzij en hij erin. De natuurlijke mens aan de kant en hij erin. Ben je dan geen mens meer? Ja. Tuurlijk. Je hebt nog steeds je gevoel. Je hebt nog steeds je verstand. Je hebt nog steeds je wil. Maar je zult merken dat je wil veranderd wordt. Vroeger was ik met hart en ziel verknocht aan voetbal. Het is weg. De Heer neemt dat weg. Ik ben met hart en ziel verknochterd aan de Heer Jezus en aan mensen. Aan het evangelie van God. Hij maakt een nieuwe mens. Ik heb geen strijd meer met die dingen. Nee, hij verandert je. Ik heb een nieuwe verlangen. Je denken wordt heel anders dan vroeger. Je wordt een nieuw mens, een nieuwe persoon. Vroeger zou je verdedigd hebben, nu laat je het komen. Vroeger zou je misschien een scherp antwoord gegeven hebben. Misschien naar je vrouw of naar je man. En nu niet meer. Want je verandert, je wordt vernieuwd. Nou, is dat niet heerlijk? Dat is je door God in genade geschonken. Amen. Laten we samen danken. Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God. Heer, wij prijzen u. Heer, ook voor de Heilige Geest die u gezonden hebt van de hemel om ons te leren te leven zoals u het bedoeld hebt. En Vader, ik wil bidden voor ons allemaal dat we die geest rijkelijk zullen ontvangen. En dat hij ons openbaart de dingen die God ons in genade geschonken heeft. Heer, en dat we kinderen van Gods genoemd worden, omdat we het ook zijn. Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, ik wil u aanbidden. En ik wil u bidden, Heer, dat Hebreeën 4 vers 12 werkelijkheid zal zijn in ons leven. Dat het woord van God wat levende krachtig is, scheiding zal maken, Heer, in ons. En van een zal scheiden, ziel en geest, gericht en merg, gedachten en overleggingen van ons hart. Heer, wij prijzen u. En wij aanbidden u. En Heer, ik wil tegen u zeggen dat wij die kracht van de Heilige Geest zo nodig hebben, ook in dit leven. Heer, en soms moeten we eerlijk zeggen dat we hem ook missen. Heer, dat we te weinig hebben van u. Heer, door de veelheid van dingen. En Heer, alle vuiligheid en drukte en alles wat ons overstroomt vanuit die buitenkant. En dan wil ik bidden, Heer, dat we geestelijke mensen mogen zijn. Geen natuurlijke mensen, maar bovennatuurlijke mensen, geestelijke mensen. Staan op die rots, op Jezus Christus onze Heer. En Heer, het is onze verwachting dat het goede werk wat u in ons begonnen bent, dat u het zult afmaken. Heer, geef ons genade om de genade die we ontvangen hebben, om die te zien. Open ogen, Heer, in Jezus' wonderbare naam. Amen.